Zo goedemorgen voor die ik nog niet gegroet heb. Ik mag ook de groet en de zegen wens van de gemeente in Papendrecht aan u overgeven. Die bid dat jullie het bijzonder tot zegen mogen zijn hier in Tiel. En misschien ook wel voor naast de omgeving. Ja, ik heb u vorige keer een beetje verrast met de vraag. Ja, welke Arik bent u? Weet u nog? Ja, welke Arik bent u? Is daar verandering in gekomen? Ja. Zou zomaar kunnen. Ja. Dan ging het er ook over. Bent u door de weeks ook gemeente, weet u nog? En dat heeft eigenlijk wel wat opengebroken. En ik heb toen ook verteld, toen ik even zat om te bidden nog. En dat de Heer zei vanaf, je moet bruggen bouwen. En dat is ook het thema van de dienst geworden. Bruggen bouwen, voor mij een beetje een verrassing. Alhoewel, in dat van gemeente zijn, maar ook door de week gemeente zijn. Bij elkaar horen, oog te hebben voor elkaar, te bidden voor elkaar. Elkaar te benaderen van waarvoor kan ik bidden bij jou? Wat kom jij tegen in je dienen van de Heer? Of in jouw situatie, in de leefwereld om ons heen? En eigenlijk wil ik verder gaan op hetzelfde thema. Bruggen bouwen. Dat is wat om te doen. En zo'n thema voor mij is ook een heel nieuw thema, dan ook een brug bouwen. Alhoewel, iedereen doet het op een of andere manier wel, een brug bouwen naar iemand. Om iemand te benaderen. Alleen het gaat wel eens wat makkelijker en het gaat wel eens wat moeilijker om een brug te bouwen naar iemand toe. Je bouwt een brug over het algemeen. Ik denk dat het hier met die brug over de Waal ook gebeurd is om een omweg, om die te vermijden. He, dat je een kortere route hebt. En dat is ook eigenlijk heel belangrijk in de intermenselijke relatie van neem geen omweg. Daar bedoel ik mee, je kan heel makkelijk over iemand praten, zonder dat je de persoon zelf niet benadert. Ja, bruggen bouwen. En dat heb ik dan ook een beetje die ochtend een beetje benaderd vanuit ja, mijn beleveniswereld, wie ik ben. Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb hier twee gezinnen verrast door mezelf uit te nodigen. Niet bang worden. Eigenlijk past dat niet, hè? Je hoort uitgenodigd te worden, toch? Maar ik ben vrij makkelijk, denk ik, in het benaderen van mensen om contact te maken. Want mensen zijn interessant. Broeders en zusters zijn bijzonder interessant. Want samen deel je het geloof in de Heer Jezus. En samen wil je een getuigenis van God uitdragen in je omgeving, in Tiel. Dat wil je samen doen. Zijn naam verheerlijken, dat hebben we vanmorgen op een hele bijzondere wijze gedaan. En ik geloof dat, omdat toch de Heer daarnaar dringt om verder te gaan op hetzelfde thema, dat God iets bijzonders in jullie midden wil doen, tot een getuigenis. Maar ook tot iets wat samen werkt in jullie als gemeente. Er wordt op ons gelet als christenen. Toch zeker in de laatste tijd ga je steeds meer merken dat mensen eigenlijk dat niet willen meer in de maatschappij. Dat er christenen zijn. Dankjewel, misschien denk ik eraan. En anders vergeet ik het. En dat kan zomaar gebeuren in mijn enthousiasme. Ja, een brug bouwen. Is niet altijd makkelijk. We zijn opgegroeid met van alles en nog wat in ons leven. We hebben taalbarrières in de relaties onderling. Toch? Ja, als je staat voor het trouwen, dan heb je één doel, bij elkaar zijn, dat legaal te maken en dan ben je daar samen mee op weg. En toch, oh, Wat kun je langs elkaar af kunnen praten, ook al hou je zoveel van elkaar. Gisteren nog, toch? Ik heb mijn vrouw meegenomen, die kan het straks bevestigen. Wat een beetje drukke dag met van alles te doen, nog even daarin, daar wat oppakken, daar wat brengen. En we bespreken dat natuurlijk met elkaar en ordenen dat. En op een gegeven moment ga ik ergens een andere weg heen en ze zeggen, wat ga je doen? Ik zeg, nou, we gaan toch daarheen? Nee, we gaan eerst daarheen. En we hadden toch, mijn idee, goed afgesproken. En ik had het goed begrepen, dacht ik. En over dezelfde dingen die we zouden gaan doen, had Gewin toch een andere route in haar hoofd als ik. En ik ben eentje van de kortste weg. Wat voor mij logisch is, dat je niet ergens een stukje heen en weer rijdt, maar zij had echt wel een andere planning. Na 45 jaar getrouwd te zijn van de zomer, praten we toch nog eens langs elkaar af. Dat gebeurt. En in de Nederlandse taal hebben we datzelfde probleem. Toch? Ook al spreken we allemaal dezelfde Nederlandse taal, kom je erachter dat toch, ik neem een klein voorbeeldje, dat bepaalde woorden toch zo anders zijn in het Nederlands. Je hebt christelijk Nederlands. Als je uit een zware kerk komt, zoals wij dat noemen, dan gebruik je vaak een heel andere taal. Wel Nederlands, maar je gebruikt een heel andere taal over een dienst, over het zingen. Neem bijvoorbeeld het woordje voorganger. Dat kunnen ze wel in de andere kerken, maar dan ben je geen dominee. Dan ben je een voorganger die mag spreken of een leesdienst mag doen. Ik spreek wel eens in een bejaardenhuis, regelmatig. En dan word ik aangesproken als voorganger. En het leuke is, die oudjes, die zeggen, dank u wel, dominee. Dan ben je ineens weer dominee. Maar wat ben ik nou in mijn eigen gemeente? Dan ben ik een oudste. Dat is weer wat anders. Dat is evangelie, want daar heeft de voorganger een heel andere plaats als een dominee. Een heel andere naam. En dan praten we eigenlijk over hetzelfde. Maar we geven andere namen aan, omdat we een belevingswereld erbij hebben. We voorstellen ons iets daarbij. Toch hebben we Nederlands als fundament. Maar we zijn opgegroeid met een bepaalde achtergrond. We zijn opgegroeid met positieve belevenissen. We zijn opgegroeid met negatieve belevenissen. En dat maakt vaak de relatie, het spreken met elkaar, het benaderen naar elkaar, maakt het moeilijk. Het past niet. En ik zou zo nieuwsgierig zijn eigenlijk van wat hebben jullie nou vorige keer toen ik heb gesproken over zoek eens iemand op van het kinderwerk bijvoorbeeld en vraag eens waar kan je voor bidden. Om te weten van ging dat nou makkelijk? Had je makkelijk contact of moest je iets doorbreken? Moest je je best doen? Als iemand boos op me is, ga ik er naartoe. Maar het schijnt dat ik dat een beetje makkelijk doe. Maar je kan er ook niet tegen als mensen boos op me zijn. En sommige mensen lopen weg. Maar als je met iemand contact wil maken, moet er wat gebeuren. Dat noem ik dan een brug bouwen. Een brug bouwen is niet makkelijk. Ik heb hem zien gebouwd worden, die brug daar bij Echteld heet het daar. Weet u de naam van die brug? Ja, ik dacht wel. Ik denk de mensen die in de buurt wonen, die moeten dat wel weten. Namen hebben een brug. En ik wil het eigenlijk straks wat verder gaan brengen, dat we ook een brug hebben die de Heer Jezus Christus als naam heeft. Ja. Mensen hebben andere pijlers in hun leven. Als je bent opgegroeid in een gezin, daar waar eigenlijk alles verzwegen wordt, er gaan wel dingen fout, maar er wordt niet over gepraat. Ook niet achteraf om het uit te leggen of om het neer te leggen. Dan groei je eigenlijk op met een pijler van, er gaan wel dingen fout, ik begrijp het misschien niet al te best, maar bespreekbaar is het niet. Dan wordt het in je latere leven loop je in het gevaar dat je eigenlijk ook zo'n houding hebt van praat er maar niet over. Of dat je voor jezelf beslist van nou, ik praat er maar niet over. Laat maar. Met de hoop dat het dan wel goed komt. Maar als je komt en je bent opgegroeid uit een gezin waar er tegenaan werd gegaan, stevig ruzie gemaakt kon worden, dan ben je waarschijnlijk ook wat meer geneigd om voor jezelf op te komen. Of juist niet, omdat je die niet tegenkomt. We hebben allemaal onze fundamenten die we hebben, ook in relaties. Soms lopen we ergens voor weg, want dan durven we het gewoon niet aan. Het kan zijn dat je in je leven aardig wat keer bent afgewezen worden, van je hoort er toch niet bij. Hou jij nog maar je mond. Nou, als je dat heel vaak hoort, dan ga je dat waarschijnlijk in je leven toepassen, want ik hou mijn mond. Maar er is ook iets heel moois eigenlijk. Soms is de mens waar je bang voor bent of waar je voor wegloopt of waar je het helemaal niet mee ziet zitten om daar wat mee te doen. Soms kan dat je beste vriend of vriendin zijn. Je kan de collega, en die kon op zijn werk komen en zegt hij, die meid was er weer, dat was een vriendin van zijn zus. Hij zegt, ik heb de hele avond op zolder gezeten, die meid die was er weer. Die had zo'n hekel aan haar. Een paar jaar later, hij zegt, Ab, je weet nooit met wie ik naar de film ga. Ik zeg, ik weet het wel. Kent u dat? En ze zijn nog steeds bij elkaar. Menselijke relaties zijn moeilijk. En ga er maar vanuit dat de boze die wil altijd ertussen zitten daar waar iets moois gaat beginnen. Daar waar iets moois ontstaat gaat de boze tussen zitten. Toch zeker als het om de naam van de Heer Jezus gaat. Dan komt hij daartussen met zijn tactieken van andere woorden te gebruiken. Je hebt soms een verboden woord toch? Soms heb je een verboden woord dat je weet, als je dat zegt tot iemand, dan gaat hij helemaal niet uit zijn dak, maar uit zijn, hoe noem je dat, als ze boos worden. Het is nooit wijs om tegen je vrouw te zeggen van, nou lijk je op je moeder. En als ze tegen mij zeggen, je lijkt op je vader, dan voel ik me trots. Dan denk ik, nou, dat is een compliment. Dus dat mogen ze rustig tegen mij zeggen. En zo zijn er verboden woorden die zo kunnen kwetsen en die zo. En eigenlijk moeten we dat ook van elkaar kunnen weten en van elkaar eigenlijk kunnen hebben. Omwille van de naam van Jezus. Dingen in orde zijn, dingen maken. Communicatie is moeilijk hoor. Je kan iemand zo negeren als pijler hebben. Omdat je gemerkt hebt, nou ja, dat werkt wel. Als ik iemand doodzwijg, als ik iemand maar negeer, nou, dan vergeet hij me vanzelf, dan maakt hij geen contact meer. Omdat we iemand vervelend vinden. En het is zo gemeen. Het is zo gemeen om iemand te negeren. En ik weet van mezelf dat ik soms daar een beetje moet opletten bij mezelf. Dat zit wel eens nog in me. Om te negeren terwijl ik wel contact wil hebben. Terwijl ik wel de mens wil kennen daarachter. Negeren kan zo verkeerd zijn. Ja, hoe maak je dan een brug? Een brug bouwen betekent al dat je van plan bent om te gaan zeggen, ik wil contact maken met iemand, maar er is een afstand te overbruggen. Weet u hoe een brug meestal heet als je zoiets bouwt, het heet een overspanning. Toch? Als er ingenieurs in ons midden zijn, mensen die daar een beetje verstand van hebben, weten dat je maakt een overspanning. Er zit het woordje spanning in. En soms is contact maken met iemand waarvan je weet, die wil mij niet, die ziet mij niet zitten. Of die doet altijd zo moeilijk. Oh, die stelt altijd zo'n rare vraag. En dat wekt spanning op om bij diegene te kunnen komen. Dan ga je een brug bouwen. Dan ga je zoeken van hoe maak ik contact? Waar zit een punt waar we wel over kunnen praten? En hoe gaat dat gebeuren? Vaak kan dat door woorden. Kan door een brief, alhoewel. Soms kan een brief of een mail zo verkeerd begrepen worden. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Dan denk je van, ja, maar dat heb ik helemaal niet geschreven. Ja, het staat er. Ja, maar. Nee joh, dat bedoel ik niet. Ja, het staat er wel. Ik ben er ook heel goed in hoor. Dan denk ik, het staat er gewoon omdat ik letterlijk lees. En terwijl mensen soms iets schrijven en iets heel anders bedoelen. Ja, hoe zoek ik daarnaar? Als ik een brug wil bouwen naar een andere, dan neem ik even een brug, een echte brug. Neem maar die Prins Willem-Alexanderbrug. Dan moet ik ook kijken hoe is de situatie aan de andere kant. De ene kant kan grondbodem zijn, de andere grind. Het kan liggen hoe de rivier ligt. In Papendrecht hebben ze zo'n onmogelijke brugpassage gecreëerd. Daar waar het bruggedeelte open kan, dan moet je zo'n rare slinger maken. Ik heb op een sleeboot gevaren, moet je met grote objecten doorheen en je moet een rare slinger maken. Dat een beetje hard stroomt, er staat het zweet in je handen. En je hebt een rivier, 300 meter breed. Dan denk ik, waarom stoppen ze dat in zo'n gek hoekie? Want dat heeft te maken met het fundament wat gemaakt moet worden. En met de diepte van de rivier op die plaats. En ik moet gaan zoeken van waar ligt een fundament van mijn broeder en mijn zuster die ik wil benaderen. En hetzelfde principe werkt ook als je aan het evangeliseren bent. Je kan botweg zeggen, joh, je hebt Jezus nodig. Nou, ik weet niet of dat een goede binnenkomer is. Dat kan je later wel tegenkomen en gebruiken. Er was eens een keer een verpleger en die had iemand om zich heen en die zegt, die was zo moeilijk te benaderen. Dat was een stuurs mens. En ik kon me geen contact maken, maar ik wilde haar ook ooit eens een keer van Jezus kunnen vertellen. Wat moet ik doen? En hij is er gewoon op een normale manier gaan observeren. En hij kwam erachter. Iedere morgen had ze een glaasje sinaasappels al bij zich. En ik ga ervoor zijn en ik zet hem neer voor haar. Als ze op de werk komt, staat hij er al. Na verloop van tijd ging ze denken, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? En wat is, maar hij denkt, ik moet een weg vinden dat er opening komt om van Jezus te vertellen. Want dat is bouwen, een brug gaan bouwen. En de een heeft dan eenmaal een ander fundament ingebouwd op zijn leven. En anders zal veel meer open zijn. En in de broederlijke, zusterlijke relaties kunnen we tegenkomen dat iemand niet open staat voor jouw toenadering. Omdat ze een beeld van je hebben. Ongetwijfeld heeft hij een beeld van mij. Ik ben hier best wel aardig wat keren geweest zo in de loop der jaren. En u heeft een beeld van mij. Maar het koppel is tegenvallen. Het is een risico om je vrouw mee te nemen. Weet je wat nog een groter risico is? Is om je moeder mee te nemen. Want die ken je nog voor kleins af aan. Ik zeg wel eens tegen mensen, niet met mijn moeder praten. Dat is een grapje. Want ik ben best wel ondeugend geweest. Maar je hebt een beeld van iemand en dat kan zo fout zijn. Weet je, heb je dat wel eens meegemaakt? Iemand zo verkeerd beoordeeld hebt. En dan gaat meer contact met elkaar maken en dan denk je, oh, heb ik verkeerd gedacht over hem of haar? En ben je dan bereid om dat te zeggen tegen hem of tegen haar van, joh, ik heb altijd zo'n ander beeld, zo'n andere gedachte over jou gehad. Ja. Dus het betekent, een brug bouwen betekent aan het werk gaan, zoeken. En soms wil iemand helemaal niet. En dan heb je aardige klus te klaren. En dan is het zoeken, dan is het bidden van, ja, hoe kan ik nou hem of haar benaderen? Ik moest kort geleden ben ik bij een jonge vrouw gegaan die haar gezin wilde verlaten. En je bidt er natuurlijk voor. En ik kom daar. En ze was onbereikbaar. Beslissing stond vast. En je zoekt natuurlijk in je spreken. Je zoekt van omdat ze in de Heer Jezus beleidt te geloven. Je zoekt via de Heer Jezus ook een hart te bereiken. Dat daar andere gedachten kunnen komen. Dat daar een ruimte komt om iets te bereiken en iets te kunnen zeggen. Maar dat gebeurde echt helemaal niet. Ik kwam thuis, ik zeg gemeente, was helemaal geen toegang op geen andere manier. Terwijl we hebben ervoor gebeden natuurlijk. En je zoekt en je bidt geen ingang. Ze is ook inderdaad weggegaan. En dan ben ik zo dankbaar dat er een machtige God is die daar waar het bij ons ophoudt, dat God die daardoor wel aan het werk weet te gaan. Eén dag thuis. En ze liep buiten. En dat is alleen maar wat Gods geest kan doen. Ze liep buiten in haar eentje en op een gegeven moment zegt ze in zichzelf, tegen zichzelf: waar ben ik mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Terwijl haar besluit stond echt vast. Het was over, het was uit, het was afgelopen. En het kan alleen maar Gods geest zijn. Het zijn niet mijn woorden geweest waarmee ik heb getracht van: joh, ga een andere weg. Er is een andere weg. Er is een mogelijkheid. Er is altijd hoop bij de Heer Jezus. Het kwam me allemaal niet aan. En de dag daarna was ze weer terug in haar gezin. En bouwde ze weer helemaal heerlijk op verder. Sorry hoor. Ik kijk naar een jong echtpaar. Maar je kan soms zo elkaar niet begrijpen. Het is soms zo'n heel andere uitzicht hebben. Dat is ook in het evangelie, want er is precies hetzelfde. Het zoeken naar contact. Als je met een moslim over de Heer Jezus wil praten, dan zou je toch echt een brug moeten bouwen van: waar zit je? Waar is openheid? Waar is bij jou al iets in je hart wat al naar Jezus wil gaan denken? Dat is een brug bouwen. Dat kost tijd. Kost emotie. Dat kost teleurstelling. Ook in broederlijke relaties. Dat het soms echt niet lukt om ergens over te spreken. En soms dat je merkt: oh, ik word genegeerd. En dan kost het tijd om er wat mee te doen. En dan hebben we een prachtig voorbeeld in onze Heer Jezus Christus, de bruggebouwer. De Heer Jezus Christus, die voorgesteld heeft, voor gedaan heeft, van hoe maak je contact met de anderen. Dat heeft hij op een grootse wijze gedaan door naar deze aarde toe te komen. Alles achter te laten, al zijn heerlijkheid. Al het mooie wat hij er had bij zijn hemelse vader. Hij heeft een brug gebouwd. God heeft dat gedaan. Begin van de Bijbel kom je het al zo sterk tegen. Gewoon begin Genesis. Ik ga dadelijk echt wel wat uit de Bijbel lezen hoor. Want hij ligt open en er komt best. Misschien denkt u: waarom begint hij die niet mee? Ik ben nog aan het voortborduren op de vorige dienst. En toen had ik nog niet zo veel materiaal om erover na te denken. Begin van de schepping. Adam en Eva. Het ging fout. Door ongehoorzaamheid ging het fout. En God die had net zo makkelijk kunnen zeggen: ik heb jullie gewaarschuwd. Ik heb het nog zo gezegd. Doen we als mens toch ook. Ik heb het nog gewaarschuwd hoor. Neem die helling niet, die is een stijl. Ik heb het nog gewaarschuwd hoor. Dan zit je zelf met de gebakken peren. God zocht contact met Adam en Eva en zij verstopten zich. Dat is iets wat we als mens doen. We verstoppen ons. We verstoppen ons soms voor God. Omdat we ons schamen of omdat we gewoon weten: ik zit helemaal fout. Ze verstopten zich. God zocht ze op. God riep ze zelfs bij naam: Adam, waar ben je? God wist wel waar die was hoor. Die kan je voor God niet verstoppen. Hij zocht hem op. En hij riep hem van: kom maar. Kom, luister naar mij. Kom maar. En dat is God die niet veranderd is. En God die in Jezus Christus u en mij zoekt om zijn heerlijkheid, zijn liefde, zijn genade zo groot te betonen. En heeft hij dat makkelijk afgedaan? Nee. Ik mag het misschien niet eens met een stalen brug. Hij is van beton, hè, daar. Er zit staal in, hoor. Maar meer als een metalen, stalen brug heeft hij gedaan. Heeft hij gezocht om de mens te vinden. En dat heeft hij op verschillende manieren gedaan. Heeft hij gedaan door engelen heen? Heeft hij gedaan door de wet heen? Heeft hij gedaan door de profeten heen? Heeft God altijd gezocht naar de mens? Toch was het niet hij die Mozes opzocht daar in die braambos? Was het niet God die dat op zoveel verschillende manieren heeft gedaan? En een Hebreeën die zegt, in het laatst heeft God gesproken door Jezus. En Jezus heeft een paar prachtige voorbeelden. Laten we naar Johannes hoofdstuk 4 gaan. En soms is het, tenminste dat doe ik in ieder geval, dan kom je een bepaald thema tegen en dan ga je thematisch de Bijbel lezen. Je kan over de Heer Jezus lezen van hoe deed hij nou genezingen. Als je dat doet, gewoon eens even opletten van hoe deed hij dat nou. Want wij zijn geneigd als mens om te zeggen van nou, we moeten de handen opleggen. En je ziet bij de Heer Jezus dat hij zoveel verschillende manieren gebruikte om mensen te genezen. Soms sprak hij alleen maar. Het is best interessant om dat eens even doelgericht te doen. Hoe ging Jezus nou met die genezingen om? Hoe deed hij dat nou? Dan denk je, er zat een flinke variatie in. En zo is het ook bijzonder interessant om te lezen van hoe ging Jezus nou met mensen om? Wat is zijn voorbeeld nou in die menselijke relaties? Zijn voorbeeld van hoe ging hij met de discipelen om? Oh, wat heb ik een respect voor de Heer Jezus. Hoe die met de discipelen is omgegaan die paar jaar. Hij heeft best wel een paar keer met zijn hoofd geschud. En hij heeft ook gezegd tegen ze, jullie kleingelovigen. Dat is een flinke klus voor hem. Johannes hoofdstuk 4. En dan begin ik bij vers 6 te lezen. Het is een bekende geschiedenis, hoop ik. Daar was de bron van Jacob in Samaria. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent, want Joden hebben geen omgang met de Samaritanen. En Jezus antwoordde zij tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En daar snapt ze dan op een gegeven moment helemaal niks van. Jezus had al eerst wat te overbruggen. Zij verwachtte helemaal niet dat een Joodse man tegen haar zou praten. Want dat was al verwondering van, hij benadert mij, hij praat zomaar en ik ben zelfs nog wel een vrouw. En waarschijnlijk was er ook nog wel iets omdat ze midden op de dag, op het heetst van de dag, naar die put ging. Jezus had wat te overbruggen in die vrouw. Hij zei ook niet gelijk van, weet je wel wie ik ben? Ik ben Jezus, joh. Ik ben de verlosser. Ik ben ook jouw verlosser. Ze kwam voor water. En daar had hij een aanrakingspunt om bij haar binnen te komen en een iets af te breken en een brug te bouwen dat hij uiteindelijk kon gaan vertellen van, joh, maar ik heb iets zo moois aan jou te geven. Ik weet niet, als hij daarmee begonnen was, had ze misschien haar hart gesloten. Weten we niet. Hij zocht contact te maken. Hij bouwde een brug met haar. En moest overbruggen de afstand die er was tussen Joden en Samaritanen. Ja. We gaan verder in Johannes. Gaan we naar het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21. Een mooie geschiedenis. En u snapt wel, als je Jezus als voorbeeld gaat nemen over de relaties maken, contact te maken, dat is leuk, daar raad ik u dat aan. Lees eens over het leven van Jezus, hoe hij contact maakte. En Jezus deed het toch ook? Bij die man in die boom. Kom eens uit die boom, ik wil bij je in huis zijn. En daar zou een prachtig gesprek beginnen. En hij wist, als ik bij hem in huis welkom ben, dan gebeurt er iets moois. Hoofdstuk 21. De discipelen. Daar aan het strand. De zee van Tiberias. Daar waren bijeen, vers 2. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd. En Nathanael, die van Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem: wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten, gingen meteen aan boord van het schip, en in de nacht vingen zij niets. Toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: lieve kinderen, heeft u niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem: nee. Hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheden. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: het is de Heer. En ik heb me lange tijd afgevraagd, wat deden die discipelen daar nou in dat meer van Galilea? Hoe kwamen ze daar nou terecht? En Petrus die gaat maar weer vissen, want ze hadden nog heel wat te verwerken van de opstanding van Jezus en van de verschijning van Jezus. Ze hadden heel wat te verwerken. En Petrus die gaat weer helemaal terug naar zijn oude leven. Die gaan maar weer vissen, want ja, wat nu? Een stukje stilte in zijn leven, een stukje lijkt leegheid in zijn leven. En ik ben dankbaar dat we in het Matthäus-evangelie, of het Marcus-evangelie, zullen we dat opslaan? Hoofdstuk 16. En daar staat, het is eigenlijk zo'n mooie regel die er staat. Bij de opstanding van de Heer Jezus, hoofdstuk 16. Daar waar de engel tegen deze vrouw spreekt. Die vrouw spreekt: wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazareër, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet, dat is vers 6, sorry. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben, dan komt er een mooie tekst. Maar ga heen, zegt tegen zijn discipelen en Petrus, dat is een hele pastorale uitspraak die daar gebeurt. Want voor Petrus leek het wel voorbij, hij had de Heer Jezus verloochend. Het was over, het was uit. Dat wat hij beloofd had aan Jezus is hij niet nagekomen. Die was in de geestelijke strijd. En hier is een engel die zegt: jullie moeten tegen zijn discipelen zeggen en tegen Petrus zeggen dat hij u voortgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien zoals hij u gezegd heeft. En dat is een hoofdstuk of twee verder terug, kan je dat ook weer vinden. Zij waren daar, de meer van Tiberias, op uitnodiging van Jezus. De engel had gezegd tegen die vrouwen: herinner je nou, de Heer Jezus heeft gezegd, ik ga jullie voor naar Galilea. En daar ligt dat meer aan. De plaats Tiberias. Dus ze konden eigenlijk Jezus daar verwachten. Ze moesten eigenlijk alert zijn van, we zijn hier. Waarvan die gezegd heeft, ik ga jullie voor, daar ga ik jullie ontmoeten. En ze gaan vissen. Want ja, wachten. Was er verwachting. En dan staat er iemand aan de wal. Niet eens zo ver bij ze vandaan. En eerst moet er weer wat gebeuren. En dat is het mooie van de Heer Jezus. Ik vind dat schitterend dat hij dan zegt. Niet van, hey, stelletje, hoe moet je dat zeggen? Domkoppen. Ze stelletje, hebben jullie je doppen niet open? Ik sta hier vlak bij jullie. Dat was maar een korte afstand. Ik sta vlak bij jullie. Jullie moeten er eigenlijk op gespind zijn om mij te ontmoeten. En hij zegt, kindekes. Hij begint niet met een verwijt. Staat ook niet te schreeuwen, maar hij vraagt aan hen, hebben jullie nog wat voor mij? En hij had al een vuurtje gemaakt en er lag een vis op. Hij heeft niks van ons nodig. De Heer Jezus heeft eigenlijk niks van ons nodig. Hij geeft. Hij dient. Hij zoekt jouw hart, hij zoekt uw hart. Ik weet niet of dat er vanmorgen mensen zijn die Heer Jezus niet kennen, maar hij zoekt u. Hij wil zijn liefde, hij wil zijn genade aan u. Hij wil het aan jou kwijt. En ook al denk je dat je misschien in zo'n stukje in je geloof zit, dat je denkt van, wat moet ik aan? Ik lijd leeg en er gebeurt eigenlijk niks en er is hoegenaamd niks, terwijl er altijd is de Heer Jezus er. Maar soms kunnen we zo'n periode hebben. En is de Heer Jezus die u zoekt en die u blijft zoeken, op wat voor een manier ook. En dan niet met een verwijt, wat was je nou? Niet met een verwijt van, joh, je kan mij toch verwachten, elk moment van de dag, elk moment van de dag kan je me verwachten. Dan zegt hij, mijn kind, hier ben ik, voor jou. En zo gaat hij om met zijn discipelen. Hij zoekt ze op, zonder verwijt. En ik heb al gezegd, de grootste bruggebouwer is de Heer Jezus. Ben je geloven? U gelooft, hoop ik. Dat Gods geest in u woont. Ik hoop eigenlijk dat u dat allemaal kan belijden. En als een belijdenis kan zeggen van, ik geloof in de hemelse Vader. Ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof in de Heilige Geest. Die hij gezond heeft om in ons hart te zijn. Om in ons te werken. Als Gods geest in ons is, is de geest van Jezus in ons. Toch? Dan kunnen we naar Jezus kijken van wat werkt de geest van God, wat werkt de geest van Jezus in ons uit. Ouders die kennen dat wel, als je kinderen lopen te bakkeleien met elkaar, dan word je verdrietig van en denk je, scheid daar nou toch uit. Doe dat nou niet, jullie zijn broer en zus van elkaar. En Jezus houdt er ook helemaal niet van als wij als broeders en zusjes niet met elkaar om kunnen gaan. Ik ben er een beetje van uitgegaan dat wij kunnen zoeken contact met de ander. Maar de ander is er ook nog. Want die kan gewoon negeren. Die kan zich gewoon afkeren. Die kan ook gewoon niet willen. Nee, ik wil niet dat je met me praat. Maar is dat wat de Heer Jezus, is dat wat de Heilige Geest in mij geeft? Zegt de Heilige Geest van, negeer je broeder en je zuster maar. Als ik notabene soms hoor, dat als mensen even niet in de gemeente komen of een hele andere beslissing hebben genomen, of dat er dingen zijn gebeurd, elkaar op het winkelcentrum tegenkomen en elkaar niet groeten, niet eens aankijken, maar echt bewust hun hoofd omdraaien. Is dat de geest van Jezus Christus? Is het de geest van Jezus Christus? Als je weet, want iemand die heeft moeite met mij om dat te negeren. De Heer Jezus zegt zelfs in de bergreden, zoals we die noemen, haalt hij een stukje aan, zullen we het lezen. Als ik hem ergens opgeschreven en dan zoek ik hem wel op. Dat is Matthäus, hoofdstuk 6. Even kijken waar die staat. We kennen het bekende wel, hè, van uit het gebed van de Heer Jezus. Vader, vergeef mij mijn schulden zoals ik ook een ander vergeef de schuldenaren. Maar ik zoek dat stukje, zoek ik niet, maar ik denk dat ik hem niet ergens heb opgeschreven. Maar misschien dat je het kent en anders even opzoeken, staat in de bergreden, dat de Heer Jezus zegt van, moet je luisteren. Als je naar de dienst gaat, hij zegt als je naar de tempel gaat en je gaat daar om te offeren, en je weet dat er iemand is die iets tegen jou heeft, dan zegt hij, laat nou alsjeblieft die portemonnee maar even liggen. Ga het eerst in orde maken. Wij hebben vaak zoiets van, de ander moet eerst komen. Toch? Kent u dat? Ja, laat hij maar komen. Hij of zij hebben lelijk gedaan. Die moet maar eerst komen. En de Heer Jezus zegt, joh, als je nou weet dat er iemand iets tegen je hebt, laat je offer maar eventjes liggen. Laat je geld alsjeblieft liggen. Geld is helemaal niet belangrijk. Die relaties onderling van mijn kinderen, die zijn voor mij belangrijk. Want dat is een getuigenis in de wereld, hoe jullie met elkaar omgaan. Ga eerst naar die persoon toe, maak het in orde. En heel vaak draaien wij dingen om, dat we zeggen, nee, laat eerst maar die andere komen. Hij heeft mij beledigd. Hij heeft over mij geroddeld. Hij heeft dingen verteld die eigenlijk niemand mag weten. En zo is de Heer Jezus erop gespind dat wij als gemeente liefde hebben onder elkaar. En daarna zoeken om het op te lossen. Zoeken dat het in een mooie harmonische eenheid is. Makkelijk? Nee. Helemaal niet als je in pogingen afgewezen bent geworden. Negatieve ervaringen hebt gehad van ik heb gezocht, maar het lukt niet. Het lukt niet. En toch geeft de Heer Jezus dat dan ons aan. Laat Gods geest in ons werk. En zoals ik eigenlijk in het begin al heeft gezegd, ik geloof, als dit als een thema vorige keer en als nu ook vanmorgen weer eigenlijk doorloopt, dat de Heer Jezus jullie voorbereidt om gemeente te zijn met zo'n krachtig getuigenis van zie hoe lief ze elkaar hebben. Dat bekend wordt in Tiel, dat het bekend wordt in de omgeving, omdat ik dan eens zie hoe lief ze hebben, ze gaan op Jezus lijken. Een hele uitdaging. En ik begrijp dat het best moeilijk is. Ik begrijp ook dat er best mensen zijn dat je denkt, oei. Het kan best zijn dat er nu al dat u aan iemand denkt dat u, die niet. Die nou juist net niet. En dan zegt de Heer Jezus, die nou juist wel. Gaat niet uit de weg. Heer Jezus, ik besef dat daar moeites liggen. Heer, ik weet dat er verdriet is over dit soort dingen. Heren, in gezinnen, in echtparen, hier in broederlijke of zusterlijke relaties, mijn grote God. En toch biedt u genade aan, Heer, ook bij deze morgen, we over deze dingen zo spreken. Heer, biedt u aan een schitterend getuigenis. Heren, als we gezegd hebben, Heer, u bent eigenlijk, Heer, de ingenieur van het bruggebouw in menselijke relaties. Heer, laat dan die geest van een bruggebouw in ons mogen zijn. Dat we mogen gaan op weg, we mogen zoeken. Heer, dat u openbaring geeft daar waar wel een aanknopingspunt is. Heer, daar waar we wel een ingang kunnen vinden. Zeker ook als het gaat om de ongelovigen, mijn grote God. We hebben wijsheid nodig, we hebben liefde nodig. Vergun ons, mijn grote God, dat dat werkzaam mag zijn in onze levens. Werkzaam mag zijn in deze gemeente. Heer, tot zegen van Tiel. Tot zegen van de omgeving. Tot zegen in de gezinnen. Dank u Jezus daarvoor. Amen.